Oké, mensen, we gaan weer de studie vervolgen. De brief van Paulus aan de Romeinen. Het is in het kader van de studies die we met elkaar doen voor de Bijbelkringen. In de voorbereiding erop dat we vanavond gevorderd zijn, gekomen zijn tot en met Romeinen 9. En dat is dan vers 24 waar we gaan lezen tot en met 30 vanavond. De studie is voor gemeente Ebenezer en mijn naam is Hans van der Wal. En voordat we met elkaar ons gaan verdiepen in deze zaken, lijkt het me heel goed dat we daar eerst met elkaar voor bidden. Vader, telkens weer zijn we verwonderd, Vader, over de diepte van uw woord. Over het feit, Vader, dat u achter al die woorden staat en uitvoert wat u beloofd hebt. Vader, zaken kunnen zo makkelijk tot begrippen worden die verstandelijk geparkeerd worden. Maar u bent werkelijk een God van liefde, van barmhartigheid. U bent trouw, Vader. En dat wat u zegt, aan alle kanten blijkt uw betrouwbaarheid in die dingen. Dat u ons vanavond, Vader, in het samen nadenken, leiden door uw geest en wilt u het uitwerken, uitleggen, Vader, aan ons hart. En mag het straks, als het door de Bijbelkringleiders wordt uitgedragen in de kringen, of als mensen het beluisteren, Vader, via de cd of internet, Vader, dat ze beseffen mogen wie u bent. Vader, dank u wel dat u werkelijk God van hemel en aarde bent. Dat u werkelijk degene bent die alles uitvoert in een machtig plan. En daarom maakt u keuzes, Vader, om uiteindelijk daar te komen waar u wilt zijn met ieder. Dank u wel, Vader, dat u ons wilt leiden vanavond. U geeft woorden, beelden en uitdrukkingsvermogen. En we mogen op u zien en het van u verwachten. En dat doen we dan ook. En daar dank u voor. U zult doen wat u gezegd hebt. Dat uw woord zal doen wat het, waartoe het gesproken is. En daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Ik wilde graag gaan lezen vanuit Romeinen 9. En dan vanaf vers 24. Staat dan: en dat zijn wij die hij geroepen heeft. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook bij Hosea zegt: ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was: gij zijt mijn volk niet. Daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. En Jesaja roept over Israël uit: al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden. Want wat hij gesproken heeft, zal de Heere doen op de aarde, volledig en snel. En gelijk Jesaja tevoren gezegd had: indien de Heere Zebaot ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn, en aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn. Wat zullen wij dan zeggen? Dit: heidenen die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen, namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven staat: zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. 9 vanaf vers 24 tot en met 33. Ik heb gelijk het andere gedeelte er maar bij gelezen, anders moet dat straks weer. Ik denk dat het goed is om vanavond zo met elkaar bezig te zijn. Ik kan me herinneren dat we een keer gezegd hebben: het gaat eigenlijk om vier vragen die Paulus stelt. En die vier vragen hebben we toen een keer op papier gezet en over nagedacht. Zou Gods woord vervallen zijn? Dan praten we over het gedeelte wat staat tussen de versen 6 tot en met 13. De tweede vraag zou zijn: zou er ongerechtigheid zijn bij God? Daarover wordt door Paulus geschreven en nagedacht in 14 tot en met 18. En we zitten dan nu in het beantwoorden van die vraag 3, wat heeft hij dan nog aan te merken? En dat zit dan in de verzen 19 tot en met 29. Dus wat heeft hij dan nog aan te merken? En die vierde vraag waar we ook aan zullen toekomen, wat zullen wij dan zeggen? Nou, de vraag waar we in bezig zijn en waar we vanavond mee verder gaan, dat is die derde vraag die Paulus stelt, waarmee hij alleen maar wil laten zien dat God rechtvaardig handelt, dat God het vlees verwerpt, maar dat zijn beloften blijven staan en dat God al kiezend zijn woord niet verbreekt, of het woord niet breekt, maar dat hij zich houdt aan zijn belofte met het oog op een deel van Israël. En wat zo'n woord is, zo'n zin is die dan gezegd wordt en die dan meegaat in al die studies, wat ze nog niet zijn, gaan ze wel worden. Jacob wordt echt Israël. Dat even als grote lijnen. Dus de vraag waar we mee bezig zijn is, die derde vraag, wat heeft hij dan nog aan te merken? En ik denk dat dat goed is. Want God gaat een weg met zijn schepping en maar ook met zijn volk. En de weg die hij gaat, die kunnen we met elkaar lezen, want die heeft God voorzegd in de schriften. En dan krijg je van die verzen die je niet goed genoeg kan proeven eigenlijk. He, zo'n 23e en 24e vers. Waar gaat het om? Om de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend te maken. Over de voorwerpen van ontferming die hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat heeft een rijkwijde die Paulus dan in vers 24 aangeeft. Het zijn niet alleen de Joden, maar ook de natiën, ook de heidenen. En wat meeweegt in alle dingen die we zeggen tegen elkaar en die we lezen. Het gaat om het verkiezend voornemen van God. Dat staat in vers 11. Om al datgene wat God in het eerste deel van de Bijbel voorzegd heeft, laten beloven heeft, door bijvoorbeeld zijn profeten. En dan zie je dat Paulus als opgeleide aan, zeg maar, in de kennis en de wijsheid van Israël teruggrijpt op wat Hosea zegt. Twee teksten die Hosea gesproken heeft in zijn profetie. En hij kiest ook voor twee teksten uit Jesaja. En waar Hosea dan spreekt over uit de natiën, uit de heidenen, gaat het bij Jesaja om dat overschot uit Israël. Want die belofte van God hebben wel degelijk richting. Dat betekent dat we natuurlijk vanavond in grote lijnen naar Hosea kijken en bezig zijn met een stukje van Jesaja. En dan zie je, als je gewoon kijkt in je Bijbel, dan staan er allerlei kleine cursieve lettertjes bijvoorbeeld bij, en die verwijzen dan naar schriftplaatsen. En zo zie je dat Paulus daar al citerend zegt, gelijk hij ook bij Hosea zegt. En dan haalt hij aan Hosea 2 vers 22 en Hosea 1 vers 10. En die Hosea is eigenlijk heel boeiend om met elkaar eens te bekijken. Ik zal kort er wat van zeggen. Als je zijn naam zou willen weten, dan heeft dat zoiets als de Heere bevrijd. Maar ik begreep bij het nalezen dat je ook mag vertalen vanuit het Hebreeuws. Die ruimte heb je vanuit de taal, zoiets van bevrijd, Heere. Hosea is een profeet. En dan moet je bij een profeet denken als iemand die woorden van God spreekt. Een profeet is niet een voorspeller. Hij is niet iemand die de toekomst voorzegt, maar primair erop uit is het volk terug te brengen bij God. Of mag ik het anders zeggen ook, het volk terug te brengen bij de Torah, bij dat wat God aan zijn volk heeft meegegeven. Een profeet is niet iemand die voorspelt en dan later kan zeggen, zie je wel, ik had gelijk. Maar het gaat bij een profeet om heel andere dingen, dat doet ook Hosea. Die ze wil zaken doorlichten. Situaties doorlichten. Zeg maar een gunstje foto maken. Waardoor je dus dieper kijkt dan de buitenkant. En hij legt zaken bloot. En dan verrast het je als moderne lezer. En daar bedoel ik alleen maar mee lezers van 2010. Dat daarin zaken op tafel komen die je aan het denken zetten over je eigen tijd. Dan worden er dingen gezegd door een profeet. Die duiden op, blootleggen, de oorsprong van goed en kwaad. Dus een profeet is, zeggen we dan, maar dan versmal je hem zo mee aan de ene kant, de mond van God. Maar uit welke bedoeling dan? Volk, kom terug. En als je dan kijkt naar Hosea, dan wordt hij is een tijdgenoot van Amos, die andere bekende profeet. Ze hebben ook niet heel erg ver uit elkaars nabijheid gewoond, dus ze zouden elkaar hebben kunnen ontmoeten. Verder is dat niet belangrijk natuurlijk. Maar Hosea is net zoals meerdere een profeet van de, noem het maar even op zijn Hebreeuws zo, de Teshuvah. En dan moet je bij Teshuvah denken aan keer terug. Terugkeer. En wat moet er dan terugkeren? Nou, je kunt er een aantal richtingen mee uit. Je kunt natuurlijk gewoon, en dat is natuurlijk de lijn die een profeet kiest, dat hart van jou, dat niet meer op God gericht is. Dat moet terugkeren in die richting. Die vervreemding waar je in bent, doordat je niet houdt aan de zaken van God. Kom uit die vervreemding en word weer gekend. Of ken weer. En dan mag je ook gewoon denken, want dat is het lijntje wat er steeds ligt, keer terug uit die ballingschap. Dus dat zijn hele bijzondere dingen eigenlijk. Zo'n profeet is in zijn tijd te verstaan. Een profeet is te verstaan in een latere vervulling. En er is altijd bij een profeet ook nog iets wat in de toekomst zal worden vervuld. Dus een profeet is nooit afgedankt, is nooit klaar, dood vuur. Maar heeft iets gezegd in korte lijnen en daar zit een heleboel ruimte in. Ook Hosea is een profeet van de terugkeer. En wat doet nou een profeet? En ik denk wel eens, je hoort mensen om je heen praten, je ziet mensen stotteren op de televisie en dat bedoel ik ermee omdat ze zoeken naar, en dat noemen ze dan een leider, of omdat ze zoeken naar iemand die in deze onduidelijke situatie werkelijk door de zaken heen kan kijken en een richting kan wijzen. Eigenlijk denk ik, er zou een profeet moeten zijn voor ze. Weet je wel, zo in die zin. Dat is wat ze zoeken. En wat doet een profeet nou? Die stelt in de eerste plaats een diagnose. Hè, dat is, zeg maar, hoe zit dat met het volk van God op dit moment? Dat was Hosea. En hij hield dat volk van God tegen het licht. Dus hij stelt de diagnose. Hij stelt vast in welke situatie bevindt het volk zich. Als je het vanuit het woord diagnoses bekijkt, als ik het even zo makkelijk mag zeggen. Dat is eigenlijk, hij haalt de zaken uit elkaar. Hij analyseert. En daardoor begrijpt hij en kan hij tegen het volk zeggen, zo zit het. Dus hij stelt een diagnose. Maar naast die diagnose geeft hij ook een prognose. Een vermoedelijke afloop. Het is niet een voorspelling. Zo in de zin van zo gaat het en klaar. Maar het is meer iets wat je uitdaagt om na te denken. Want als je zo doorgaat, kan ik nu al zien waar het op uitloopt. Als je dat tegen een leerling zegt als docent, dan kan die leerling een conclusie trekken. Zo van, oh, blijf toch zitten en de zaak erbij neergooien. Maar dat is het niet. Als je zo doorgaat, kan ik nu al zien waar het op uitloopt, is eigenlijk de uitdaging van, laat zien vent, wat je in je huis hebt. Dus je daagt uit, hè? Je wilt brengen tot. Geef de vermoedelijke afloop als het zo doorgaat. En ik denk dat het boeiende is, dat wat een profeet mag doen, wat een Hosea doet, dat is doorzicht geven. Dan kun je bij Hosea heel slim gaan kijken. Maar hij zit zo'n beetje 750 voor Christus. En de koning die in die tijd regeert is Rehoboam de Tweede. En als je kijkt naar de situatie van dat volk op dat moment, dan mag je zeggen dat is een periode van, het gaat naar den vlezen. Het is welvaart. En omdat dat zit vaak dan gekoppeld met naast welvaart gezapigheid. Dat zit ook dan gekoppeld aan geestelijke traagheid. En dat is typisch dat in tijden van welvaart, gezapigheid en geestelijke traagheid optreden. Daar hebben we in Nederland een hele mooie voor. Die komt uit de Nederlandse geschiedenis. He, nadat eerst de generatie het heeft gepionierd, krijg je de generatie die op zijn lauweren gaat rusten, want de vaderen hebben het verdiend. Er is welvaart, En dan krijg je een soort Jan Saliegeest. Voor degene die dat misschien wel eens gelezen hebben, Jan Jannetje en een jongste kind van Potgieter, die geeft dat haarscherp aan. Hosea begint in 750 voor Christus. En hij gaat praten tegen een volk dat welvaart kent, die het naar een vlezen gaat, die in een soort gezapigheid terechtgekomen is en die traag is van geest. En terwijl ik dat zo genoteerd had, kom je toch aan het denken. Je kijkt het journaal, je leest de krant, je pakt een magazine waar wat dingen in staan die nadenken over de achtergronden van de tijd waarin we leven. En dat doen we vanuit christelijke grondslag. En dan denk je eigenlijk, als je kijkt naar om ons heen, hoe gaat dat dan? Wie is de God van deze eeuw? Dan zou je gewoon kunnen zeggen, dat is de economie. Dat is de vrije markt. Dat is free enterprise, heet dat geloof ik netjes, hè? Dat is carrière. En als je kijkt hoe het gaat, dan is het het recht van de sterkste en de wet van de jungle. Mensen kiezen wat ze willen en offeren daar het belang van anderen aan op. En als je daar nou het godsbeeld bij betrekt, kom je terecht in de hoofdstukken 1 tot en met 3 van Hosea. Dan zie je wat Hosea doet. Die spreekt tegen dat volk en die laat zien wie is God. Wie is de God van Israël? En dan is het contrast zo gelegd ten opzichte van de God van Israël, zet hij de afgoden. De Baal, of het meervoud Baalim. En als je het woord Baal tegenkomt, dat baas betekent, of heer, of bezitter, dan moet je onmiddellijk denken aan afgoden. Het is de God van Israël tegenover de afgoden. En dan zou je gewoon kunnen zeggen, hé, leven wij in een tijd, wie hebben het daar voor het zeggen? Heeft God het voor het zeggen? Of hebben de Baalim het voor het zeggen? De afgoden. Best goed om daarover over na te denken. Want als je de afgoden gaat vereren, dan word je het eigendom van die afgoden. En er zijn er wel wat te noemen, maar ik wil daar niet te diep op ingaan. Maar het is best een hele goede zaak. Dat vind ik het bijzondere. Al voorbereidend voor vanavond ga je door zaken heen kijken. Dan lees je krant ineens anders, als ik het zo mag zeggen, omdat je ineens lijnen ziet die je bij Hosea ziet. Kijk, waar gaat het bij God om? De God van Israël om, laat ik het even zo noemen. Dat gaat daar om een ik-gij relatie. Dat heb ik niet zelf verzonnen. Er is een hele Joodse denker, Martin Buber, die heeft daar een boek over geschreven, over ik en gij. Wat doet God? Die spreekt me aan. Wat doet God? Ik ga beseffen dat ik er mag zijn. Dat ik voor zijn aangezicht mag zijn. Dat hij om me geeft. God, de God van Israël, laat ik hem even zomaar aanduiden. Maar de God die wij kennen als de levende God, zoals Paulus hem onthult in al zijn liefde, zoals de Zoon van God hem onthult, als degene die Vader genoemd mag worden. Die op de uitkijk staat als je aankomt. Die op je afkomt rennen en je in zijn armen sluit. De God van Israël ten diepste is de God die zegt tegen je, je mag er zijn. En als je nou dat doortrekt, dan is daar een heleboel over te zeggen. Je mag er zijn. Het is niet zo van, je bent een nummer dat er moet zijn, zodat de raderen kunnen doordraaien van de machine. Nee, je mag er zijn in wie je bent en hoe je bent. God ziet je aan en noemt je bij je naam. Als je kijkt naar de afgoden, dan is dat niet een ik-gij, een ik-jij relatie, maar een ik-het relatie. Ik heb het tegenover jou, zeg het tegenover jou, en jij bent een object tot wie ik me richt. Je bent een voorwerp, je bent een ding. Je bent dan als mens in dienst van een firma het bezit van die baas. En dat zie je zomaar om ons heen. Dat wij hebben arbeidskrachten nodig. Wij krijgen arbeidskrachten uit het oosten van Europa. En een baas kan zomaar een man of 8, het gebeurde ons vlakbij, dat er waren in dat huis woonden 8 buitenlandse arbeiders uit een Zuid-Europees land. En die kregen een week van tevoren horen dat ze een week later het huis uit moesten zijn, want hij had Oost-Europeanen kunnen inhuren voor 1 euro per uur goedkoper. Dus rücksichtloos werden ze aan de kant geschoven, want het was bezit. Ik heb je niet meer nodig, dank je af. En er kwam een andere groep ingevlogen. Dan heb je een ik-het relatie. Dan wordt de ander een ding. En ik denk dat wat we om ons heen zien, dat is alles moet wijken voor welvaart. Alles moet wijken voor mijn welvaart. Hè, en je ziet dat tot op de spits gedrevene in onze omgeving. En dat je kan denken aan banken en aan de financiële wereld en noem het maar op. Maar alles moet wijken voor mijn welvaart. En als dat soort dingen gebeuren, dan gaan mensen nadenken. Dan gaan mensen praten over een gebrek aan ethiek. Dan gaan mensen ineens zeggen van studenten economie worden tot vaklui gevormd aan de universiteit. Maar waar zitten de lessen ethiek, nadenken over? Best aardig om daar eens over na te denken. Waarom geven onze universiteiten aan toekomstige economen geen ethiek? De ethiek van de economie? Noem maar een dwarsstraat. Je zegt, wat moet ik ermee? Nou, dit is gewoon de maatschappij om je heen. Waar mensen als dingen worden afgedankt. En ik wil het alleen maar aanzetten. Dan hebben afgoden het voor het zeggen. Want als de God van Israël voor het zeggen zou hebben. Dan krijg je daar de God die de mens aanziet en lief heeft en kent bij naam. En ik denk dat dat het bijzondere is. Want wij kennen, Paulus kende hem en schrijft over hem, God als de God van de Torah. De God van de uittocht. De God van bevrijding, van redding. Niet alleen uit Egypte, maar ook van redding van zonde. Die zijn zoon gaf. Dan praat je over God is de God van de gerechtigheid. Hij rekent zijn gerechtigheid dankzij de zoon toe aan mensen die het nooit zelf hadden kunnen opbrengen. Dat is het trieste in het hele debat in de maatschappij. Waarin God wordt weggedaan als een idee, als een gedachte. Maar we hebben het over de God die Paulus ons mag onthullen, die de schrift ons onthult. Dat is de levende God, de God die bij jou en mij bij zijn schepping betrokken is. Want wat zou er zijn als laat ik het anders formuleren, God is de God van de redding, van de bevrijding. En God is degene die zijn volk bevrijd heeft uit het diensthuis van de slavernij. God heeft in een nacht dat volk uitgeleid. En ik denk dat dat hele bijzondere dingen zijn. Als je aan de afgoden bent overgeleverd, dan is er geen paasnacht. Dan is er geen redding. Dan is er geen bevrijd worden van het diensthuis. We hebben een God die je kent. Die je de zaken uit zijn woord aanreikt. En we zijn nu bezig met woorden die hij aanreikt aan gelovigen vanuit het evangelie van Paulus. En dan ontdek je dat God, hoe durven mensen hem te vergelijken? Dat is onkunde, dat is niet op de hoogte van, dat is een hart wat niet op hem gericht is. God is niet te vergelijken met machten. God is niet te vergelijken met afgoden. Afgoden het voor het zeggen zouden hebben en kijk maar om je heen als de afgoden het voor het zeggen hebben. Dan hebben mensen geen oriëntatie, zijn ze de weg kwijt. Is het troosteloos en dadeloos en er is geen wegwijzing. En dan vind ik het bijzondere dat God dan een man roept als de profeet Hosea. Zoals God later op weg naar Damascus een man in zijn nek grijpt. Die helemaal niet van plan was. Te gaan doen wat hij niet had bedacht dat ooit zou kunnen. En God zet hem in als instrument. God zet misschien jou in als instrument. Even vergelijkbaar op die manier. Op de plek waar God je neerzet. Maar ze kijken naar de wereld om je heen met de ogen van wat het schriftje leert kijken. Dan zie je. Waar mensen op vertrouwen is, zomaar verdampt als de beurs het niet ziet zitten. dingen waar je op vertrouwt. Je pensioen, dat je dat zult krijgen. Ik werd gewoon maar even op televisie gezegd, ja, dan zou het kunnen dat je ja, ineens niks meer overhoudt van je pensioen als het echt doorzet. Dat je geen pensioen meer hebt. Nou, als je die ziet waar mensen op vertrouwen, waar mensen op bouwen. Als je dat als je vastheid gaat zien. Dan denk ik van wat ben ik dan dankbaar dat God ons, en ik bedoel het niet in die zij-wij relatie of in die richting, maar dat God jou en mij bij ons nek heeft gepakt en een hart heeft opengezet en zijn geest geeft om te verstaan wat er staat. Maar die Hosea is wel een bijzonder mens. Hosea trouwde met een, wat ze dan even netjes noemen, een overspelige vrouw. Ik denk dat ik duidelijk ben, hè? Je kan er allerlei kwalificaties aan geven, laten we het gewoon zo houden als ik het zeg. Een overspelige vrouw. Ze heette Gomer. En die Gomer, daar is men het niet over eens wat het nou precies betekent. Er zijn heel wat varianten, wat verklaringen voor. De een zegt het betekent twee vijgenkoeken. Dat was de prijs waarvoor ze te krijgen was. Een verklaring. Daar gaf ze zich voor. Een andere zei, nee, je moet veel meer denken aan iets in de zin van, het heeft met voltooiing te maken. En zo zijn er heel wat opties. Het gaat ook niet om de juiste optie. Het enige wat we moeten onthouden is, ze was overspelig. En waarom vraagt God nou? Waartoe geeft God Hosea de opdracht? Trouw met haar. En er zijn eigenlijk drie dingen die opvallen. Als je kijkt naar Hosea die trouwen moet met die overspelige vrouw. Hij moest een levende illustratie worden. Wat moest zijn huwelijk uitbeelden? Waartoe zette God dat in? Als het huwelijk van God met het volk, van God met de mens. En ik denk dat dat best een punt is. Je zou bijvoorbeeld hier kunnen lezen, en ik geef dat maar even aan, Ezechiël 16, het 8e vers, maar ik wil eigenlijk even lezen, Jeremia 2 vers 1. Ik lees het wel even voor, en dan zie je gewoon hoe dat werkt. Want zijn huwelijk moest het huwelijk van God en het volk uitbeelden. En als je dan denkt even aan Jeremia 2 vers 1, waar staat het woord des Heren. Nu kwam tot mij, en wat zegt God? Trouwens, de traditie heeft erboven laten zetten de trouweloze echtgenoten. Ga, predik ten aanhoren van Jeruzalem, zo zegt de Heren. Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de liefde van uw bruidstijd, toen gij mij gevolgd waart in de woestijn, in onbezaaid land, enzovoort. Israël was de Heere geheiligd, pakken dat toch ook even bij. De liefde van uw bruidstijd, toen gij mij gevolgd waart in de woestijn. Zie je God voorop gaan? In de kolom van vuur en van wolk en de wolk. Zie je hem de woestijn intrekken, het volk erachteraan? Daar gaat God met zijn bruid. Bij uitstek het beeld van het volk. En waar vond die grote ontmoeting plaats van God en het volk? In de woestijn. En daar gaf God dat volk de Tora. Die kant uit. Dit is de wegwijzer die ik je geef voor je leven. Daar werd, zou je kunnen zeggen, het huwelijk gesloten. Laat ik toch even naar Ezechiël 16 gaan kijken. Want dat zijn mooie verzen. En vooral Ezechiël 16 heeft ook iets heel aardigs erbij. Ik lees het dus als illustratie, net zoals Jeremia 2 vers 1... Lees ik het als een illustratie bij het huwelijk van Hosea met Gomer, moest het huwelijk van God en het volk en de mens uitbeelden. God en het volk, hè, getrouwd, bruidegom en bruid, dat soort lijnen. En dan lees ik Ezechiël 16, en om precies te zijn, de verzen 6 tot en met 8. Het staat boven, weer frapperend, het ontrouwe Jeruzalem. En nou hecht ik nooit zoveel aan die opschriften, maar het is wel die ontrouw en die trouweloosheid die even geïllustreerd wordt. En dit zijn woorden die goed zijn om even te lezen. Toen kwam ik voorbij u en ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte. En ik zei tot u, in uw bloed leef. Ja, ik zei tot u, in uw bloed leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas. Gij groeide het op en werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten werden vast en uw haar groeide, maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam ik voorbij u en ik zag u en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen. Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere, Heere, zo werd gij de mijne. Huwelijk, verbond, volk van God. En eigenlijk, behalve dan de ontaal van Jeruzalem, die ik net even heb aangeduid, is het aardige van dat vers 6, toen kwam ik voorbij u, trouwens, toen kwam ik voorbij u, dat is zo'n refrein wat steeds klinkt bij Ezechiël. En ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte, en ik zei tot u, in uw bloed leef. Dit vers wordt gereciteerd als een jong mannetje besneden wordt in het Jodendom als hij 8 dagen oud is. Dus dit vers wordt gereciteerd bij de besnijdenis. Je mag leven. Leef, staat er. Je mag leven. Je mag er zijn. Je mag er zijn voor mijn aangezicht. En ik denk dat dat bijzondere is om dat zo te lezen. Misschien wel genade op zijn hoogst. Leef. Nou, het huwelijk van Hosea en zijn overspelige vrouw moest in de eerste plaats het huwelijk van God en het volk uitbeelden. Tegelijkertijd, als je getrouwd bent met een overspelige vrouw, dan wordt jouw liefde telkens verraden. En dan is die verraden liefde van Hosea een levend beeld, een illustratie van de verraden liefde van God. En dan krijg je dus in die verbrokenheid, in die gebrokenheid, is er altijd de optie mogelijk van herstel. Want wat is beslissend? Is dat nou die mens die in onwil en in onmacht en in verraderlijkheid handelt? Nee, beslissend is dan de overmacht van zijn liefde. En ik vind dat een bijzondere. De overmacht van zijn liefde. Die mens heeft niet zoveel macht. Het is gelukkig hangt het af van de overmacht van zijn liefde. En degene die wat vaker luisteren weten dat dit een citaat is van Klaas Goffertz. De overmacht van zijn liefde. Ere wie ere toekomt. Dus naast dat is er nog een derde aspect. Want elke keer als Gomer zich vergaloppeerd had, overspel gepleegd had, nam hij haar terug. Zijn erbarmen is een beeld van Gods erbarmen. En ik denk dat dat hele bijzondere woorden zijn eigenlijk. Hosea trouwt een overspelige vrouw. Die moet er wel naar kijken vanuit datgene wat God ermee bedoelt te zeggen, te laten zien. En denk zeker in zo'n beeld waar dat zo helder is wat er gebeurt, hoe de pijn en het verdriet en de moeite daarvan van kan klinken. Dat beeld wat God er neerzet in Hosea en zijn vrouw, voor het volk. Mensen trouwen, dan komen er vaak ook kinderen. Dus Hosea trouwt met Gomer en ze krijgen 3 kinderen. En de naam van een kind zegt iets. En dan is het heel bijzonder dat als je kijkt naar de namen van de kinderen van Hosea en Gomer, dan klinken in die namen eigenlijk de ontkenning van alles wat er sinds de uittocht van Egypte gebeurd is. Het lijkt alsof heel die geschiedenis die is geweest, gewoon door het volk aan de kant wordt gehaald. De welvaart, de gezapigheid, even die termen hanterend. Hè? Het hoeft niet meer met God. Ach, je hebt de God van Israël, maar je hebt ook de Baal van dit. En je hebt die Baal en die Baal, Beelzebub en noem ons allemaal model, die jongens maar op. Alles wordt in die namen ontkend. Namen zeggen iets. Zo is in de naam Israël, dat is het einde van het koningshuis, van de dynastie die op dat moment er was. Dat was die van Jehu. Wat gebeurde er? Jehu was koning. Assur komt op. En wat krijgt Jehu te doen? Hij moet een schatting betalen. Hè, een tribuut heet dat netjes, geloof ik. Aan de koning van Assur. Nou, en Israël is altijd al aan het kiezen geweest. Het is of Assur of Egypte. Het is of Assyrië of Egypte. Het is constant. Waar laat je je huid naar hangen? Dus Israël. Eigenlijk laat dat zien. Het koningschap, wat brengt het nou? Wie is de werkelijke koning? Een koningshuis stort in. En dan krijg je ook zo'n prachtige naam. Lo-Ruhama. Nou, voor degene die wat Hebreeuws gehad hebben, die weten daar dat daar het meervoud staat, geloof ik, van het Hebreeuwse woord voor moederschoot. Dus Lo-Ruhama, niet ontfermde, de niet geliefde. Ze is niet meer geliefd. Hoe moet je dat nou zeggen? Maar het geeft een haarscherp beeld. Het einde van het koningshuis. Niet meer geliefd. Dat huwelijk is op de... Juist. En dan eindigt het met Lo-Ami. Niet mijn volk. Denk, dat is heel wat. Niet mijn volk. Einde van het verbond, zou je kunnen zeggen. Even recht hard gepraat. Dus in die drie namen van die kinderen klinkt eigenlijk een stukje ontkenning van de geschiedenis van God met Israël. Waarom? Door de situatie. En dan krijg je die tekst die dan ineens heel duidelijk spreekt. Als je het in Hosea gaat lezen, dan laten we even gaan kijken. Dan gaan we even naar Hosea toe. Maar ik denk dat zijn dingen die je bij uitstek eigenlijk zelf kunt doen. Hosea 1, als ik het goed heb, is dat... Nee, even goed kijken, als ik het goed heb, is het vers 9. Ja. Daar staat dan, en dan heb je dus Lo-Ruhama is genoemd, en dan krijg je dus Lo-Ami, en dan staat er in vers 9, toen zei hij, noem hem Lo-Ami, niet mijn volk. Want gij zijt mijn volk niet, en ik zal de uwe niet zijn. Dus ik zal de uwe niet zijn, er staat letterlijk zoiets als een niet, ik zal er zijn. Dat is heel bijzonder. Wat is er dan nog tussen God en zijn volk? Wat is er dan nog tussen God en de mens? Ik zal de uwe niet zijn, letterlijk, ik zal niet er zijn. Dus dat is heel wat, dat er zo staat. Een niet, ik zal er zijn. Dus zo zie je dat alles wat bij Hosea speelt, zijn huwelijk, zijn kinderen, het zijn allemaal illustraties, ja, lijnen, strepen bij datgene wat er speelt. Dus Paulus, daar waren we eigenlijk voor bezig. We zijn toch in Hosea, laten we maar voor blijven houden. Ik ben nu bij Hosea 2 en ik ga lezen vanaf vers 20 tot en met 22. En wat zegt nou, waarom citeert Paulus in Romeinen 9 Hosea 2? En met name het 22e vers, omdat Paulus laat zien, er komt een herstel. Winnend is de overmacht van zijn erbarmen, als ik het zo mag zeggen, met de woorden van daarnet. De overmacht van zijn liefde. En dan lezen we in Hosea 2, de verzen 20 tot en met 22. Het zal te dien dagen geschieden, dat ik verhoren zal, luidt het woord des Heren. Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren, en de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren, en die zullen Israël verhoren. Dan zal ik haar voor mij zaaien in het land, en mij ontfermen over Lo-Ruhama, en tot Lo-Ami zeggen, gij zijt mijn volk. En hij zal zeggen, wat is het antwoord van het volk? Eén Hebreeuws woord, dat betekent mijn God. De mens geeft één woord als antwoord. Op al dat spreken zou je kunnen zeggen van God. Hosea 2 vers 22, en daarom citeert Paulus dat. Daarom haalt hij dat aan. Heeft te maken met herstel. Heeft te maken met erbarmen. En hij zal zeggen, mijn God. Dat ene woord in het Hebreeuws is voor God voldoende. De mens geeft antwoord. En ik denk dat dat een hele knap is om over door te denken. De mens geeft antwoord. God spreekt. En het lijkt wel of de woorden van God niks terugbrengen. Maar er komt een moment. Dat vroeg iemand mij vandaag. Hoe denk je over God? of dat belangrijk is hoe ik over God denk. Dus nou, ik weet twee dingen heel zeker. Twee dingen, nee, niet heel zeker, weet ik, vind ik heel belangrijk. Dat God, en dat klinkt een beetje popie-achtig, populair-achtig, maar dat God een relatie met ons wil. God wil ons kennen, van hart tot hart. God wil met ons zijn weg gaan. Die zegt, ik ken je bij je naam, ik heb je lief. En het feit dat God uiteindelijk dat antwoord van iedereen gaat terugkrijgen. Ieder mens, elk schepsel, de totale schepping zal antwoord geven aan God. En dat kan je heel makkelijk zeggen. God zal zijn alles in allen. En af en toe heb je dan ineens dat je iets leest of iets ziet. En dat je denkt, en dat is dus de consequentie daarvan, vader. Uiteindelijk zal het zo zijn dat u wordt echt alles in echt elk mens. Dat zijn van die wonderlijke beelden, dan zie je Filippenzen 2 erachter. De mens zal antwoord geven, uiteindelijk tot antwoord gebracht worden. En dan zal die zeggen, mijn God. Zoals het volk hier in Hosea 2 vers 22 zegt. Dan gaan we naar nog een vers. En dat is dat tiende vers uit Hosea 1. En ik wil eigenlijk lezen 9 tot en met 11. Ik vind het namelijk heel mooi om eens te proberen, om eens te kijken van Paulus citeert, Paulus haalt uit het eerste deel van de Bijbel aan. En in welk verband doet hij dat dan? En hoe doet hij dat dan? En je ziet altijd dat de schrift er, als ik het zo mag zeggen, rijker van wordt. En wat zegt Paulus dan in Romeinen 9 dan dat tweede vers van Hosea aanhaalt, 1 vers 10. En ik lees 9 tot 11 en daar staat dan, toen zei hij, noem hem Lo-Ami, want gij zijt mijn volk niet en ik zal de uwe niet zijn. Eens echter zullen de kinderen Israëls, eens, dat is ook weer zo'n woord wat je zomaar aan voorbij kunt lezen, eens echter zullen de kinderen Israëls talrijk wezen als het zand der zee dat niet te meten of te tellen is. En ter plaatse waar tot hen gezegd werd, of wordt, gij zijt mijn volk niet, zullen zij genoemd worden, ter plaatse, daar dus, zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, één hoofd over zich stellen en optrekken uit het land, want groot zal de dag van Israël zijn. Zeg tot uw broeders Ami en tot uw zusters Ruchama. Zo'n beeld wat Paulus hier kiest. De kinderen van Israël zullen genoemd worden kinderen van de levende God. Zonen van de levende God. En op die wijze zoals hij zal handelen met zijn volk, laat Paulus eigenlijk dus nu de overstap maken. Zo handelt de levende God met de natiën. Met de heidenen, vertalen we dan meestal in de MBG. En dan vind ik het mooie. Het bemoedigende, het vertroostende van de schrift. Dat het blijft niet steken in wat de wereld ons biedt. Het blijft niet steken in wat de wereld voorschotelt. Tegenover God zet de wereld genot. En al die makkelijke dingen die ik nu zeg. Maar dat is het wel. En ik zeg niet dat een christen of een gelovige niet blij kan zijn, niet vrolijk kan zijn, niet verheugd kan zijn. Maar ten diepste is het weten dat God er is en dat hij van je houdt en dat je bij hem mag binnenlopen en al die zaken meer. Dat brengt je toch tot je bestemming. Dat brengt je toch, als je momenten hebt van, weer terug bij hem. Dus het verhaal van afdwaling, vervreemding en terugkeer wordt omsloten door de belofte van de eeuwige. Van de God van Israël. Van degene die was en die is en die zijn zal. Hij heeft het eerste en het laatste woord. En niet in de zin van lekker pu, weet je wel. Nee, hij heeft het eerste en het laatste woord. Hij heeft het tot aanzijn gebracht door zijn woord. En hij zal het afronden met zijn woord. En die woorden van God omkaderen alle zwerftochten en omwegen van mensen. Wonderlijk als je dan ziet hoe God met mensen zijn weg gaat. Wonderlijk hoe die omweg die mensen namen door God gegeven werd om ze bij hem te brengen. En dan staat er dat simpele zinnetje zomaar. Hè, hij houdt zijn belofte aan het volk gedaan en hij herstelt hen. En door wat hij door Paulus gesproken heeft, het is uiteindelijk zo dat alle knie zich zal buigen en alle en elke tong zal getuigen. Jezus Christus is Heer tot eer van God, tot lof en eer van God. Die Vader zullen ze kennen. En ik denk dat dat die machtige ding. Wat Paulus doet is, hij leest Hosea, waar hij in, denk ik, goed thuis was, heel goed thuis was als rabbijn in die tijd. En hij trekt die belofte van God als het ware breder. En dan omvatten ze ook de heidenen, ook de natieën. En als je nou dit voor jezelf wil lezen, dan zou je gewoon moeten lezen wat Efeze 2 zegt, vanaf vers 12. Daar staan de zaken die Paulus dan breder trekt. Natuurlijk zie je ook constant, steeds weer, in dat eerste deel van de Bijbel, in wat wij dan het Oude Testament noemen, daar zie je dat die heidenen in beeld zijn. God gaat ook met hen. En dan komt Paulus, bij uitstek de man die dit spreken moet. En als je dan voor jezelf leest, of met de kring leest, Efeze 2 vanaf vers 12, dan wordt daar gesproken over die heidenen. Want Paulus steekt die belofte van God breder, zei ik net. Ze omvatten ook de natieën, dat jullie in die era van Christus waren, los van Christus waren. Vervreemd van het burgerschap van Israël en gasten van de verbonden die bij de belofte behoren. Geen verwachting hebbend en zonder God in de wereld. Geteisterd, zou ik bijna zeggen, door afgoden, geschopt en geduwd en getrapt door afgoden, door allerlei balien. De bezitters, thans echter. Hier wordt ruimte geschapen. Hier komt genade in beeld. Thans echter, in Christus Jezus zijn jullie, die eens veraf waren, nabijgekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die beide één maakt en de middenmuur van de stenen omheining, de vijandschap in zijn vlees, wegbreekt. En de wet van geboden in inzendingen buiten werking stelt. Opdat hij de twee in zichzelf tot een nieuwe mensheid zal scheppen. Vredemakend. En beide in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen. De vijandschap erin dodend. En dan lees je dat maar door. Paulus trekt die zaak heel breed. Wat ik gedaan heb in dit eerste gedeelte. We gaan zo even koffie drinken. Dat is met elkaar uitgebreid kijken naar de schrift. En we hebben gelezen, die woorden die Paulus citeert, aanhaalt in Romeinen 9 uit Hosea. En na de koffie gaan we verder over de andere twee versen, namelijk die uit Jesaja. Goed, we pakken de zaak weer op. We zouden verder gaan met Jesaja. Paulus citeert tweemaal een tekst uit Hosea en vervolgens citeert hij uit Jesaja. En ook die versen kun je eigenlijk zo terugvinden. Wat het bijzondere is, dat is wat Jesaja daar laat zien, dat is het insluiten van de natieën tegenover het uitsluiten van de Joden. Hoewel dat een hele makkelijke is om te zeggen, maar wat je bij Jesaja steeds ziet is die rest. En natuurlijk heeft de tekst, de teksten die Paulus citeert uit Jesaja, te maken met een letterlijke situatie in de 8e eeuw voor Christus. Er was bij dat volk een soort verharding. En wat doet God? God zet de Assyriërs in om dat volk terug te roepen. En als je dan kijkt hoe Jesaja begint, dan zie je aan dat het land er verlaten bij ligt en dat er slechts een handjevol overlevenden is. Maar God houdt zijn belofte. God roept op door de profeet tot herstel. En dan is het ook weer zo mooi. Dan krijgt Jesaja een zoon. En de zoon van Jesaja heet Sear Jashub. Oftewel, een rest keert weer. Of een rest keert om, hoe je dat wil vertalen. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Dat in die naam klinkt datgene wat God aan het doen is. Nou, wat Jesaja dan doet in dat 27e vers, zoals Paulus dat dan aanhaalt. En Jesaja roept over Israël uit. Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot, het overblijfsel, zal behouden worden. Nou, als je dat leest, zand en al die zaken meer, dan denk je natuurlijk aan de belofte van God aan Abraham. En het is goed om dan te beseffen, God duidt hier op dat deel van Israël wat hem in het oog heeft. Zoals je ook in vers 29 ziet dat Lot en zijn dochters de minderheid zijn ten opzichte van al die omgekomenen in Sodom en Gomorra. En wat nou bij Jesaja het bijzondere is, die heeft het over die rest die er blijft, voor wie die beloften doorgaan. En ik denk dat dat bijzonder is als je dat zo ziet. Jesaja spreekt met het oog op Israël en Paulus past die woorden toe op dat moment. Er is altijd een rest geweest. Een gelovige rest. Een rest die zich vastgeklampt heeft aan de Torah, de woorden van God. Nou, eigenlijk sluit ik daarmee af, want dan krijg je die volgende vraag. En er is nu ontzettend veel nog meer te zeggen, dat komt zo, maar wat zullen wij dan zeggen? Dat is die vierde vraag die Paulus stelt. En dat staat voornamelijk in de versen 30 tot en met 33. Wat zullen wij dan zeggen? Dat is die vraag die Paulus stelde in vers 14. Wat zullen we dan zeggen? Hoe heeft het zover kunnen komen? En dan is het knappe dat Paulus eerst een beschrijving geeft, dan uitlegt wat hij zegt en tenslotte komt met een bevestiging. Hij eindigt met een bevestiging. En dan staat er in die versen 30, 31, wat zullen wij dan zeggen? Dit, heidenen, die geen gerechtigheid najaagden, hebben gerechtigheid verkregen. Namelijk gerechtigheid die uit geloof is. Doch Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen. Hoe zit het nou, heidenen ten opzichte van Israël? Heidenen, even hun situatie schetsend, zonder God, op zichzelf gericht, hun eigen weggaand, liefhebbers van geld en genot, in plaats van liefhebbers van God en van zijn goedheid. Die heidenen ontvingen wat ze niet zochten. En dan staat er zo'n woord dat ineens heel duidelijk, toen het evangelie van rechtvaardiging door geloof, toen dat door hen gehoord werd, werkte die geest dusdanig dat ze het grepen door geloof. Ze grepen het. En Israël dan? Doch Israël. Israël zocht gerechtigheid, maar kwam er niet aan toe. Het woord betekent zoiets, kwam er niet aan toe. Ze haalden het als het ware niet in. Ze achtervolgden het, maar kwamen er niet bij. En waarom niet? Wat zij nastreefde, kon niet, was onmogelijk. Die gerechtigheid, die werd door hen gezien als iets dat God vroeg hen te laten doen, dat gedaan moest worden. En hoe kon je gerechtigheid verkrijgen? Door de wet te houden. Dus door gehoorzaam aan die wet te zijn. Met andere woorden, als je maar gehoorzaam was uit die wet, dan kreeg je gerechtigheid. Iets wat je dus zelf verwierf. En dan zie je dat daar de Christus komt en dat Israël die genade van Christus zonder het houden van de wet eigenlijk weigert. En dan is Paulus degene die laat zien, gerechtigheid is niet door werken te verdienen, is niet iets van jouw verdiensten, wat dan ook, is niet te verdienen. Een mens kan niet op grond van eigen gehoorzaamheid voor God komen staan. Want als dat zo zou zijn, als er gerechtigheid is door gehoorzaamheid, als er gerechtigheid is door het houden van de wet, als ik dat zo mag zeggen, wat is dan de functie van het kruis? Als een mens zichzelf zou kunnen redden, dus zelf door gehoorzaamheid gerechtigheid zou kunnen krijgen, Waarom stond er dan een kruis op Golgotha? Misschien het beste bewijs dat de mens het zelf niet hoeft te doen en kon doen, is het feit dat Christus voor onze zonden stierf. We kunnen onszelf niet redden. En dan zou het best kunnen zijn dat onze trots even moet slikken. Maar het accent ligt volledig bij hem. Hij verwierf, hij deed, hij geloofde, enzovoort. En dan krijg je in het 32e vers. Het volk van God heeft zich gestoten aan de steen des aanstoots. Je kunt dan hele uitweiding voor jezelf maken. Je kunt lezen in 1 Korinthe 1 vers 23. Je kunt kijken in Galaten 5 vers 11. Maar het is ook goed om even te lezen als enige van die andere versen die er staan. Galaten 2 vers 21. Gewoon als een soort conclusie op alles wat er staat. Galaten 2 vers 21. En dan zegt Paulus luid en duidelijk: ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet. Want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. En je zou kunnen zeggen dat dat vers is de conclusie nadat je 1 vers 23 uit Korinthe en Galaten 5 vers 11 hebt gezien. Dan zie je, zo zegt het, als er gerechtigheid is door de wet, dan is Christus tevergeefs gestorven. Gelukkig is er gerechtigheid door geloof, door wat hij verwierf. En ik denk dat het telkens weer door Paulus wordt gezegd. Hij draagt bijbelse steun aan. Zou ik bijna zeggen, hij zet het onder bewijs vanuit de schrift. Maar wat dan Paulus doet in die twee Jesaja versen die hij citeert. Dat is Jesaja 28 vers 16. Zie, ik leg in Sion een steen waaraan men zich stoot. En tot een rotsblok waarover men struikelt. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En als je dan kijkt, dan zie je dat ik leg in Sion. En wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dat is dat gedeelte uit Jesaja 28 vers 16. En daarin zet hij een stuk uit Jesaja 8 vers 14. Een steen waaraan men zich stoot. En tot een rotsblok waarover men struikelt. Dus je ziet dus dat het eigenlijk dat noemen ze dan geloof ik met een mooi woord, een mengcitaat. Hij zet twee stukken bij elkaar om iets duidelijk te maken. En als je dan het woord tegenkomt zoals een rotsblok en zoals al die andere termen. Ik leg in Sion een steen waaraan men zich stoot en een rotsblok waarover men struikelt. En wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Als je het allemaal neerlegt, dan weet je dat God die steen daar neerlegde. Het gaat om Jezus Christus. En daar is nog een heleboel meer over te zeggen, want dat kan allemaal niet in dit verband, maar eigenlijk is daar dat als je het heel direct trekt naar ons nu, naar de mens in zijn situatie, dan zou je het heel makkelijk kunnen zeggen, maar er valt nog wel wat meer over te zeggen dan ik nu doe. Of een mens stelt zijn vertrouwen op God en bouwt op zijn fundament, het fundament dat God neerlegt, of een mens verzet zich ertegen. En dan struikel je. Dat wil zeggen, je struikelt over datgene wat je dacht dat het zelf zou kunnen. Maar dat zijn even dingen die ik als een gedachte meegeef. En wat is dan het boeiende? Paulus citeert Jesaja. En door het zo neer te zetten als hij dat daar doet, wordt het uitgelegd, wordt het verduidelijkt. En natuurlijk is het niet zo dat heel Israël struikelde. Die rest is er, die gelovige rest. En zo zijn ook niet alle heidenen tot geloofsgerechtigheid gekomen. Maar dan zou je heel goed in de gaten moeten hebben. Het gaat hier niet om individuele mensen, maar het gaat om natieën. Al is Israël verhard, mag ik het even zo zeggen, toch zijn er briljante voorbeelden van geloof. En als je kijkt naar de natieën die nooit deel hadden aan de zegeningen van God, lees Efeze nog maar eens op na. Wat hadden ze allemaal niet, wat het volk wel had? De natieën die nooit deel hadden aan die zegeningen van God, behalve als ze proseliet werden en als ze zich met het volk van God vereenzelfden, geloven God op dit moment Ja, in grote aantallen. Ik weet niet of dat nou zo makkelijk gezegd is. Misschien is dat wat overmoedig geformuleerd in grote aantallen. Maar als je kijkt, dan is dan zijn er in de natiën die mensen die God geloven. En dan gaat het niet om de kwantiteit, maar het gaat om het feit dat is de weg die God gaat. En dan kom je inderdaad bij Paulus terecht. En daarom zitten we misschien uitgebreid in Romeinen 9 en in de Romeinenbrief weer te leren met elkaar, na te denken. Dat Paulus is degene die het goede bericht voor die heidenen, voor die natieën, breeduit verkondigt. En daarin gaat hij verder op datgene wat het eerste deel van de Bijbel ook. Ze waren in beeld. En zo zijn we met elkaar bezig en we sluiten vandaag op de band dan in ieder geval, of op de DVD, of op de CD, sluiten we Romeinen 9 af. En gaan we dan de volgende keer naar Romeinen 10 toe. Maar als je dan kijkt naar die hoofdstukken 9, 10 en 11, dan zie je dat het gaat over Israël, het ongeloof van Israël. En dan vind ik het sterke wat we met elkaar de afgelopen, moet ik het zeggen, maanden gelezen hebben, met elkaar naar geluisterd hebben, met elkaar over gesproken hebben, dan ligt de nadruk in dit hoofdstuk op op het verkiezend voornemen van God, mag ik dat zo zeggen? En als je maar een klein beetje denkt van wat wordt daar ook weer exact mee bedoeld, wat heeft er eerder over geklonken, zou het goed zijn om dat terug te horen. Dan heb je het helder voor ogen. Wat is ook alweer dat verkiezend voornemen van God? Wat wil God ermee? Hoe werkt God ermee? Waar gaat het naartoe? Daar ligt het accent in. In hoofdstuk 9 is dat het verkiezend voornemen van God. En als je daar dan laat meeklinken, laat terughoren in wat we met elkaar bestudeerd hebben, dan is het een heel rijk hoofdstuk geweest in de studie. Zijn er momenten gemarkeerd waarvan je zegt: Vader, dank u wel dat u deze stenen in mijn geloofsleven hebt gegeven om mee te bouwen. Zo bent u. Trouw en liefdevol. Met het oog op ieder mens bezig. En in die hoofdstukken 9 tot en met 11 komt dan het ongeloof van Israël. Als je dan met elkaar gaat bestuderen, ik doe even een klein stapje vooruit, dan zie je dus dat we in de komende momenten dat we zullen studeren in hoofdstuk 10, dan zie je, als ik het zo mag zeggen, dan ligt daar het accent op menselijke zaken, menselijke factoren, de behoefte om het evangelie te verstaan en de proclamatie van het evangelie en het antwoord in geloof daarop. Dus het verkiezend voornemen van God. In Romeinen 10 krijg je dan die menselijke kant, dat accent op de factoren van menselijke zijde. En dan zie je ook heel boeiend dat in dat hoofdstuk 10 Paulus een stap zet. Van het verleden, hij heeft omgekeken, Hosea, Jesaja, gaat hij naar het heden, het moment van schrijven van deze brief. Van zijn uitleg van het ongeloof van het volk gaat hij naar de verwachting dat ze in de toekomst zullen horen. Dat ze oor krijgen voor dat evangelie, voor dat goede bericht. En ik denk dat dat een punt is, als wij in contact komen met mensen, met anderen, dat we ons dat heel scherp zouden moeten realiseren. We hebben niet een goed bericht. We hebben Gods goede bericht. En als je praat met mensen om je heen, misschien heb je die ervaring ook, dan hoor je een hoop vragen klinken. Dan hoor je een hoop niet begrijpen klinken. En als je dan iets mag kwijtraken, mag zeggen van dat evangelie van genade, liefde en verzoening en God de redder van alle mensen, dan kan het best zijn dat het voor het eerst klinkt. En dat je dan als reactie krijgt, wat ik laatst kreeg, dat zou mooi zijn. Dus dan heeft het een doel, dan heeft het een reden dat ik. En dan kun je vanuit die liefde van God die omziet naar alle mensen. Ik kwam vanmiddag in een gesprek met iemand terecht over verloren zoon. Nun. En toen koppel ik dat aan de verloren vader. Mensen zijn die vader kwijt. En de zoon komt ons vertellen wie vader is. Ik denk dat dat enorm is. Mensen zouden dat goede bericht moeten horen. En als God het geeft en wij mogen het spreken, dan bid je dat God het hart opent en dat ze gaan verstaan wie God is. Met andere woorden, er was een verleden. Paulus schrijft deze woorden in zijn heden en in de dingen die wij erin mogen verstaan. En hij spreekt ook over de toekomst. En over die toekomst dat het volk zal horen en het volk het evangelie zal geloven en het volk zal zien wat de rol daarin is van de Zoon van God. Dan is er toekomst die zo grandioos is, zo bijzonder en zo ver en diep gaat. Dat is een heel hoofdstuk lang dat we daarna zullen kijken. Want God is niet een God alleen van het verleden. Maar God is een God die in het verleden handelde, in het heden dat net zo hard doet en in de toekomst dat ook zal uitwerken. We zeggen zo simpel, zo makkelijk soms, het plan van God. God die zijn voornemen uitvoert. Maar in elke dag die we leven, op de plaats waar God ons neerzet, is hij bezig dat plan van hem uit te werken. En wij mogen op dit moment in die relatie met hem staan. We mogen hem met vader aanspreken en we mogen weten, vader, u geeft toekomst. Niet alleen aan hen die geloven, maar u geeft uiteindelijk in dat machtige heilshandelen van u toekomst aan uw volk. Dus u bent trouw. U vervult de belofte die u toen gezegd hebt, die vervult u gewoon luid en duidelijk. En u heeft uiteindelijk die hele mensheid op het oog. En uiteindelijk zult u zijn, hoe is dat nou te bevatten, alles in alle. Dat is niet simpel, dat was de weg die de zoon moest gaan aan het vloekhout. En daarmee kwam die brug over het ravijn. En daarmee kwam de weg naar het hart van God open. God zal werkelijk zijn, alles in allen. Het is verleden, heden en toekomst. En altijd is God erbij betrokken. En niets gaat buiten God om. Bijzonder om iets te mogen hebben gezien met elkaar van het verkiezend voornemen van God. Iets te mogen weten van dat machtige plan dat hij uitwerkt. En dat uiteindelijk dat volk zal horen en evangelie zal geloven. En op zijn plek zal staan en doen wat God het toe bepaalde. En dat hij in de gemeente zijn rol mag spelen. En dat uiteindelijk het zo zal zijn, dat God zal zijn, alles in allen. Wat een toekomst, uiteindelijk, voor allen. Amen.